2014. Dit zie je tot Sint Jutte, maar ja, die kunnen natuurlijk downloaden allemaal.
Nee, dat is niet de bedoeling.
Dat lijkt mij ook niet. En zo geldt dat voor het hele archief?
Ja. Ja, dat is een geo dingetje.
Ja, dat is een groot geo dingetje. Het is onvoorstelbaar om handen. Oh, wacht even.
Nee.
Zou die nu wel komen, plotseling? Verdomd. Het duurt alleen heel lang, dat is het. Ik ben al bedoeld. Voor mijn gevoel wel, maar misschien laat ik op een andere slechte kant zien.
Nee hoor, nee, ik krijg wel.
Maar dan ga je diagonaal door het archief heen en ben je hier te zoeken en daar iets aan het zoeken.
En je had recent nog wat gezocht, of is het al van een tijdje geleden?
Nee, ik zoek heel vaak iets terug van een raadsvergadering of commissievergadering die te maken heeft met dit onderwerp. Dat duurt gewoon lang, dat zal het wel zijn. Ja. Kan ook nog met de snelheid van die modem te maken hebben misschien?
Ja.
Oh, zo kennen we hem wel.
Goed. Goed.
Ik stop. Nee, dankjewel.
Je mag daar wel
een woord geven. Nou ja, goed, kan ik sowieso nog wel even bij Piet neerleggen om te kijken of dat wat sneller kan dat ophalen. Geen idee hoor.
Dat wou ik niet zeggen dat je moet.
Het
is een nu een beetje stilte.
Ja, ja.
Maar ik hoop dat je er geen last van
hebt. En met druppel tegen.
Ja?
Ja, ik kan gewoon wel dit loopt graag, maar ik kan niet langer
kijken.
En zo'n hapje, nou, dat gaat net zo overdag, maar ik kan hem echt niet meer in het grind op of zo. Dan blijven ze niet veel te lopen hier het hele keer zijn over, want dat wordt niet gelukt.
Moet je nog
halen?
Nee, je moet gewoon.
Het gaat er nooit meer over.
Ja,
misschien dat
ze een beetje
nummer
hebben.
Ja,
dat
is
het. Oh, ja, dat
nee,
dat begrijp ik. Ja,
dan
ze
nog
wel
een
contact. Ja. Hey. Goed zo.
Ja.
Mooi. Hey,
mag
je wel. Natuurlijk.
uitdelen, toch?
Nee.
dames en heren, hartelijk.
Overnieuw, in de herkansing. Hartelijk welkom op deze commissievergadering Leefomgeving op dinsdag 6 oktober. Welkom aan de heer Verhagen, volgens mij de eerste keer in ons midden. Nou, hopen op een mooie, positieve bijdrage van uw kant. Opening, vaststellen, volgorde, agenda en mededelingen. Nou, mededeling is eerst dat u een prachtig boekje heeft gevonden of uitgereikt gekregen, volgens mij van een hele trotse wethouder. En als ik zonder in het boekje te kijken, maar gewoon een rinkum rondloop, denk ik dat hij ook wel recht van spreken heeft om trots te zijn op wat er gerealiseerd is aan het Europaplein en in de Dorpsstraat misschien allemaal nog kan komen verder. Opening, vaststelling, zei ik al, mededeling. Ik heb volgens mij geen mededelingen. Als dat van uw kant ook is, dan is dat al mooi. Vaststellen van de agenda. Dit zijn de dingen waar we het over gingen hebben. Hoe zijn we het daar ook met elkaar over eens? En zijn we wat mij betreft bij punt 2 aangekomen. Daar was niemand voor aangemeld. Burgerspreekrecht. Overigens heb ik geconstateerd dat er ook niemand is die gevraagd heeft om gebruik te maken van punt 4. De rondvraag. En dat check ik even, dus dat klopt ook. Die hebben we gehad. En 9 ingekomen stukken. Die waren er niet, dus zo kun je een mooi aantal van die dingen alvast wegstrepen. En zijn we aangekomen bij punt 3, actieve informatieplicht van collegeleden. Meneer de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft inderdaad net een boekje gekregen en de overige fractieleden krijgen hem in zijn of haar postvak. Het is inderdaad een mooi overzicht geworden van hoe de werkzaamheden daar zijn gegaan. Daarop even bij aan te sluiten in het plan wat voor Renkum Centrum is gemaakt. Daar zat een hele duidelijke ruimtelijke poot in, het opknappen van de Dorpsstraat en het Europaplein. Maar er zat ook een hele duidelijke winkelpoot in van nou, wat wordt nou je detailhandelsvisie op het centrum van Renkum. We hebben inmiddels een bureau aangezocht om dat verder te gaan uitwerken samen met alle ondernemers in Renkum. En dat gaat de komende maanden gaat het vorm krijgen. U krijgt daar nog gewoon al even een raadsbrief over om... Enerzijds een raadsbrief waarin we even aangeven, nou wat is nou de stand van zaken overal in Renkum? En daarbij is ook gekeken van, nou hoe zou je eventueel dat gat wat er nog is, dat financiële gat, zou je dat nog kunnen dichten? En anderzijds komt er een raadsbrief wat echt even specifiek ingaat op de detailhandelsvisie die we voor Renkum willen gaan maken. Dan wil ik nog even opwijzen dat inderdaad, maar dat weet u waarschijnlijk al, aanstaande maandag de besloten bijeenkomst over de grondexploitatie is. Er zijn in de afgelopen vergaderingen regelmatig wat vragen over gesteld, over het weerstandsvermogen, et cetera, en dat soort dingen. Dat komt ook allemaal aan de orde, dus wees daar vooral bij. Dan kunnen we u daar even over bijpraten. En tot slot, dat heeft u waarschijnlijk wel uit de krant gelezen, er is een rechtszaak verloren bij de Raad van State over de vitrinekast met het kunstwerk van mevrouw Povel daarin. We hebben inmiddels bericht gehad van de stichting die dat kunstwerk daar wilde plaatsen en van de kunstenares dat ze afzien van verdere plaatsing in onze gemeente. Maar dat ze zeer waarschijnlijk een plek hebben gevonden in het Groesbeek, in het Bevrijdingsmuseum daar. Dus daarmee eindigt ook deze zaak voor ons.
Oké, dank u wel. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Zo niet, dan dank ik de wethouder. En gaan wij naar punt 5, de huisvestingsverordening. En ik lees even het geadviseerd besluit. De huisvestingsverordening Renkum 2016 vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerp. En dan is natuurlijk de vraag, gaat dat ontwerp vragen of opmerkingen geven? Ik zie al wat vingers van mensen die willen beginnen. Nou, laten we dan gewoon met meneer Verhagen beginnen.
Dank u voorzitter, meneer Veer. Ik vind het heel fijn om dit illustre gezelschap te mogen acteren en... Er zijn wel eens mensen die tegen mij gezegd hebben van, in de politiek ga je daar iets doen. Maar dat zult u ook wel eens gehoord hebben. Maar ik denk dat het heel belangrijk is wat wij hier doen. En ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen. Over de huisvestingverordening. Ik voel me wel een beetje geremd om te reageren. Omdat in het stuk onder kanttekeningen staat dat we eigenlijk vooral niet moeten reageren. Want alles wat we doen gaat het heldere stuk vertroebelen en moeilijk maken. Zo lees ik het althans. Vind ik een beetje een disqualificatie van de kennis die in deze commissie aanwezig is. Maar en daarnaast vanmiddag kregen we de mail van Joyce Conte over dat we vooral niet technisch inhoudelijke opmerkingen mogen maken. Desondanks ga ik het toch wagen om namens SZS wat te zeggen. In eerste instantie een positief geluid, omdat ik denk dat dit een goede verordening is die helder opgesteld is. Met name de paragraaf 9 maatwerk is denk ik heel belangrijk. Ik weet uit ervaring dat er af en toe doelgroepen zijn die tussen wal en schip raken. En ik heb dat meegemaakt met kansarme jongeren, waar de RIBW bij betrokken was. Die hadden een GGZ-indicatie. Starters op de woningmarkt konden alleen met heel goedkope woningen, hadden geen schijn van kans. En daar is een speciale regeling voor getroffen, maar dat was toen, 1,5 jaar geleden, heel moeilijk. Ik denk dat met deze paragraaf, maatwerk, er voor bijzondere doelgroepen oplossingen bedacht kunnen worden. En het is ook goed dat daarbij staat dat de corporaties en initiatiefnemers dat ook goed moeten verantwoorden om geen onnodig beslag op contingenten te leggen. Ik heb wel één, of wij hebben één opmerking, dat de nota is, of de verordening is helder. Alleen de bijlage 2 ben ik niet over te spreken. Het gaat om de voorschriften die gelden voor rolstoeltoegankelijke woningen. Daarin wordt heel sumier aangegeven wat er aan eisen gesteld worden aan die woningen, die als zodanig gelabeld zijn door de corporaties. Maar daar ontbreekt bijvoorbeeld bij badkamer een minimumbreedte. Badkamer staat alleen dat er een aangepast toilet, douche en wastafel moet zijn. Maar geen afmeting betekent dat je een badkamer kunt maken onder deze verordening en bijlagen die smaller is dan de vereiste 1,70 meter. En dan moet je wel heel atletische gehandicapten hebben om je douche te kunnen bereiken. Dus ik denk, en ook over een wc staat helemaal niets gemeld, maar ik zou het heel jammer vinden als die bijlage niet gecorrigeerd wordt. Want er is een paar jaar geleden door het RIGO in opdracht van het ministerie een onderzoek gedaan naar aanpassen van woningen. En die geven in hun aanbeveling ook aan dat je bij een badkamer moet zetten, behalve wat hier in de bijlage staat, dat de minimumbreedte 1,70 meter moet zijn en het minimumoppervlak 4,6 vierkante meter. Lijkt allemaal heel technisch, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om, als je dingen meldt, om ze dan compleet te melden. Of je moet het weglaten en dan moet je zeggen van het is de verantwoording van de corporaties dat zij op een verantwoorde manier rolstoeltoegankelijke woningen labelen.
Dank u wel. Mevrouw Broekema? Ik kwam deze kant op. Sorry. CDA dus.
Dank u wel, voorzitter. De nieuwe huisvestingsverordening als gevolg van de invoering van de huisvestingswet 2014. Ik heb een aantal opmerkingen en wat daaraan gekoppelde vragen. In het raadsvoorstel wordt met betrekking tot de termijn waarvoor de verordening geldt, 4 jaar, door het college aangegeven dat, dat daarna opnieuw moet worden gekeken of de regels moeten worden gesteld voor verdeling van woonruimte. Omdat volgens de wetgever de schaarste dan opgelost zou kunnen zijn. Ik lees het in de stukken onder andere van de VNG iets scherper, namelijk eigenlijk dat de gemeentes wordt opgedragen een soort van plan van aanpak te maken om de schaarste binnen die periode van vier jaar opgelost te hebben. Iets andere interpretatie, mijns inziens. Er wordt in de nieuwe verordening niet voor gekozen om woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding voorrang te geven, terwijl dat wel zou kunnen. Uit cijfers van het Uit het verleden is gebleken dat binnen de gemeente Renkum geen behoefte is aan een dergelijke tool, zeg maar. Het is natuurlijk wel zo dat de bevolking van de gemeente Renkum vergrijst. En dat betekent dat het voor ouderen misschien lastig zou kunnen worden om bij verkoop van hun woning bijvoorbeeld naar een sociale huurwoning over te moeten. En dat er waarschijnlijk meer sociale huurwoningen nodig zouden moeten zijn om die mensen te huisvesten. Meer dan in het verleden, denk ik. Verder kan ik niet helemaal goed plaatsen waarom woningzoekenden boven de 55 niet in artikel 8 van de verordening zijn opgenomen, terwijl studenten aan de andere kant wel zijn opgenomen. Ik snap niet zo goed waarom er een verschil tussen dat soort doelgroepen is gemaakt. In de verordening wordt verder bij de woonduur gesproken over BRP. Nou, wij weten misschien wel wat dat is, maar misschien is het handig om daar een definitie voor op te nemen, dat we dat allemaal weten, ook mensen die niet zo makkelijk dit soort stukken lezen. Verder, bij artikel 10b, dat gaat over urgentieverklaringen, heb ik wat moeite om dat in het grote geheel te zien. En dan met name lid 4, daarbij wordt aangegeven dat een urgentieverklaring kan worden ingetrokken wanneer een aangeboden woning wordt geweigerd. Misschien moet daar enige nuancering op worden aangebracht. Verder stond in de oude verordening dat voor doorstromers een regeling stond voor het optellen van meettijden. Die zie ik nu niet meer terugkomen. En als er over passende woonruimte wordt gesproken, dan vraag ik me af hoe het gaat met een eenpersoonshuishouding die ik gewoon kan inschrijven volgens mij op een driekamerwoning of misschien wel een grotere woning en andersom. Is dat niet een soort van scheef wonen? Nou, mijn vragen dan concreet, dit is een van de dingen om de schaarste op de woningmarkt terug te dringen, een van de tools eigenlijk, maar heeft het college verder een plan van aanpak om die schaarste nog verder terug te dringen, zodat we er misschien helemaal niet meer mee te maken krijgen in de toekomst? Verder, waarom zouden we niet toch nog eens kijken naar een economische maatschappelijke binding, zoals ik al eerder heb aangegeven in verband met de vergrijzing waar we toch tegenaan lopen? De 55-plus woningen, daar maak ik me nog een beetje zorgen over. Volgens de modelverordening van de VNG kun je die wel labelen in artikel 8 volgens mij. En ik vraag me af of de wethouder daar iets over kan zeggen. Het intrekken van de urgentieverklaring heb ik al even aan de orde gezet. Hoe moeten we dat zien op het moment dat je een woning aangeboden krijgt die wordt geweigerd omdat het precies niet in de hoek van de gemeente is waar jij zou willen wonen of misschien wel buiten de gemeente. Je mag volgens mij niet weigeren als je een woning in Heumen krijgt aangeboden terwijl je kinderen of je ouders misschien wel in Renkum wonen. Hoe gaan we daarmee om? De doorstromers, waarom krijgen die geen optelling van de meettijd meer? Er staat een reden voor. En er staat nu bij studenten dat het om een mbo-instelling moet gaan waar ze zijn ingeschreven met niveau 4. Dat was in de oude verordening niet zo. Waarom is dat in deze verordening wel zo? Dan staat er verder bij de definitie van woningzoekende staat een toevoeging en het huishouden waarvan hij deel uitmaakt. Die zin die loopt niet lekker en ik vraag me af wat de betekenis van die toevoeging is. Dat tot zover.
Dat is een mooi rijtje. Meneer Den Burger, misschien kunt u hem aanvullen.
Vast wel, voorzitter. Dank u wel. We hebben natuurlijk eerder een aankondiging gehad dat deze verordening zou komen. We hebben het gehad over het fenomeen van de schaarste, of die nou wel of niet bestond. Dus logisch dat we nu dit stuk voor ons hebben liggen. Toch een paar vragen, naar aanleiding van het stuk zoals we het nu hebben. De nadruk ligt in het hele stuk eigenlijk op de vrijkomende woningen. En wij vragen ons af, hoe zit het in relatie tot een nieuw toe te voegen voorraad aan het geheel? We hebben natuurlijk te maken in het verleden met een regionale structuur, eigenlijk een subregionale structuur. Daar wordt letterlijk ook in gesproken over woningen die aan het sociale huursegment worden toegevoegd. We hebben het stoplichtenmodel, al dat soort zaken zitten voor ons eventjes in een mistig gebied van hoe doen die nu mee? Praten we alleen maar over de bestaande vrijkomende woningen. Dan wordt in artikel 2 kunnen we lezen wat vergunningplichtige woonruimte is. En we vragen ons af, we vermoeden dat het zo is, dat daarmee bedoeld wordt dit te verdelen voorraad. Moeten we die als definitie opvatten? We hebben natuurlijk in artikel 1 hebben een hele reeks definities. Deze definitie van de voorraad misten we eigenlijk. Van wat is dat nou? Daar kun je heel verschillende uitleg aan geven. Artikel 2 geeft een definitie, maar het zou wenselijk zijn, omdat voortdurend over die voorraad gesproken wordt, dat er een relatie gelegd wordt tussen voorraad en vergunningplichtige woonruimte. Dan lezen we ook dat in Renkum er eigenlijk maar, ja, je kunt dat op verschillende manieren uitleggen, marginaal sprake is van schaarste. We komen er heel gunstig uit in de regio. Desondanks lees je wel dat je 10 jaar moet wachten voordat je aan de beurt bent. Dus wat is schaarste dan? Dat begint toch een curieus begrip te worden. Maar als er geen schaarste zou zijn, dan is het wel interessant te beseffen dat je eigenlijk geen verordening nodig hebt. Althans, de wetgeving geeft aan van geen schaarste, geen verordening. Dus als je het zo beziet, geen schaarste, doen we eigenlijk alleen maar meer uit solidariteit met de regio. Zou je bijna kunnen zeggen. En dan kom je bij het fenomeen, wat is regio? Ik had het net al over subregio's. We zitten nu in een regio tot en met Mook, Middelaar, dat soort gemeenten. Maar de buurgemeenten, Wageningen en Ede, zijn geen regio. Terwijl we wel praten over economische en maatschappelijke bindingen en dat soort zaken. Dus het wringt een beetje wat ons betreft. En zeker omdat we niet lezen dat waar we vandaan komen natuurlijk, een soort subregioverdeling, dat we die nu als het ware kwijtraken. Wij lezen in het document nu, er is één grote regio met al deze gemeenten tot en met Mook, Middelaar. En hoe werkt dat nou? Krijgt iemand die daar een woning nodig heeft, komt die uiteindelijk hier op de stoep als die dat zou willen? Iedereen is van harte welkom, laat dat duidelijk zijn. Maar het is natuurlijk wat wrang op het moment dat iemand uit Bennekom of uit Wageningen niet welkom zou zijn, terwijl die minstens zo gebonden is hier. Dat komt ook tot uitdrukking in het aantal verhuisbewegingen wat je leest. Want dat is keurig gecategoriseerd per gemeente binnen de regio. Maar dan lees je dat er 81 van buiten de regio komen. En dat is een vrij groot percentage bij ons, in ieder geval op die 451 totaal. En je zou dus kunnen denken dat die 81 een substantieel deel daarvan uit Ede en Wageningen komen. Daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar of dat wel of niet het geval is. En in datzelfde ligt eigenlijk ook de economische en maatschappelijke binding waar sprake van is. Wordt die nu gemeentelijk of regionaal bezien? Wij lezen het niet uit het stuk. Op het moment dat die regionaal bezien wordt, ga je er heel anders mee om dan wanneer die gemeentelijk bezien wordt. Daar zouden we graag meer duidelijkheid over hebben. Artikel 1 missen wij in de definities eigenlijk ook wat entree is. Als je door het hele stuk heen gaat, dan begrijp je wel wat de rol en positie van entree is. Maar het zou bijna wenselijk zijn, denken wij, dat die ook in de definities naar voren komt, wat de positie daarvan is. En zojuist werd mevrouw Braam al gesproken over de 55-plussers. En daar staat in de inspraaknota wel iets boeiends over. Daar staat namelijk letterlijk in dat complexen voor specifieke leeftijdsgroepen niet in artikel 8 staan opgenomen, betekent niet dat labels voor 55-plus niet toegepast mogen worden. Dat is dus wel mogelijk en het is aan de corporaties om 55-plus labels te gebruiken en dit in te passen in de ruimte die 20% marktwerk daarvoor biedt. Nou hebben we nog niet zo heel lang geleden, en de wethouder zal zich dat project ongetwijfeld herinneren, een project gehad wat 55-plus was en waar plotseling het label vanaf ging. En dat leverde ook wel allerlei spanningjes op. En als je dit nu leest, waar we nu staan, denk je eigenlijk van ja, wat hebben we ons allemaal op de hals gehaald? 55-plus is blijkbaar nog steeds wel een behoefte. Je komt ook in de inspraaknota nadrukkelijk tegen dat de SHO daar eigenlijk voor pleit. Ze geven ook aan, zeg maar, levensgewoontesverschillen en dat soort zaken. Ga er nou niet omheen. Leeftijdsdiscriminatie mag niet. Zoek een modus dat het blijkbaar wel kan. En dit antwoord geeft ons reden om te denken dat het wel mogelijk is. De heer Verhagen sprak al over bijlage 2, over de rolstoel toegankelijke woningen. En daar hadden we eigenlijk zo'n gevoel van, ja, dit hele document heeft iets van het wiel uitvinden. We hebben boekwerken geboden toegang, we hebben een bouwbesluit, daar wordt onderling in naar verwezen en hier wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Het leukste wiel wat uitgevonden wordt, is dat bij levensloopbestendige woningen de deurposten 75 centimeter breed moeten zijn. Dat zijn dit soort klompen hout. Waarschijnlijk bedoelt men de doorgang, zou zomaar kunnen, maar het begint wel redelijk robuust te worden in ieder geval. En eigenlijk zou je zeggen dat daar juist de rolstoelen in moet, want die kan makkelijk tegen die steile aan, er gebeurt niks met die woning. Zou zomaar kunnen, want je kunt ze opstoken. Tot zover, voorzitter, in eerste termijn.
Dank u wel. Volgens mij is de wethouder blij dat hij een aantal mensen achter zich heeft staan om de vragen te beantwoorden. Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik eens beginnen met een compliment aan de stellers van dit voorstel. Zo af en toe heb je als raadslid of als fractie een soort yes-ervaring. Dat is een goed verhaal, dat is een mooi verhaal, dat is goed doordacht. Zit relevante informatie in. En dat hadden wij zeker bij deze huisvestingsverordening. Niet zozeer bij de verordening, daar zijn andere fracties veel sterker in om dat tot op het bot te ontleden. Daar houden we ons verre van. Maar de informatie in dit voorstel leverde toch wel een aantal interessante vragen op, denken wij. We hebben de afgelopen jaren hier in deze commissie, maar ook in de raad regelmatig gediscussieerd over hoe zit het nou met de woningmarkt in deze gemeente. Tekort aan sociale huurwoningen. Jongeren die vertrekken, want er is geen plaats voor ze. Zorgverleners, mantelzorgers, die komen niet terug in de gemeente omdat ze geen toegang krijgen in de categorie sociale huurwoningen. En als je dan kijkt naar de informatie die ons is meegeleverd, de aanbiedingscoëfficiënt en de marktindex, mooie kengetallen overigens, maar ook de samenstelling van de groep die in Renkum een huis krijgt of juist voor een andere gemeente kiest, dan denk ik, en het college moet maar aangeven of dat correct is, dat het eigenlijk in Renkum wel meevalt. Het kost in Renkum meer moeite dan in andere gemeentes om de huizen die vrijkomen weer te verhuren. En we zien ook dat de mensen vanuit Renkum die een huis zoeken, inwoners van Renkum, lang niet altijd in de eigen gemeente terechtkomen, maar vooral in de regio uiteindelijk een huis betrekken. Dus daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat het met de schaarste in Renkum wel meevalt en wat vraagtekens stellen bij het verhaal wat we steeds gehoord hebben en waar we zelf ook dachten dat het waar was, dat er een tekort is aan sociale huurwoningen in deze gemeente. Ik hoor graag een reactie van het college daarover. Als je kijkt in die lijst, er is één gemeente die er uitspringt, dat is Roosendaal. Ik geloof dat Roosendaal 1 sociale huurwoning heeft of zo. En Druten, die zit nog onder de gemeente Renkum. Daar is het nog moeilijker om de huizen die leeg komen te verhuren. Maar wie wil er dan ook in Druten wonen? Goed, is dat nog een probleem voor deze gemeente? En zo ja, wat is de verklaring? Als het zo is dat het in Renkum toch een minder groot probleem is, hoe komt dat dan? Is er een frictie tussen vraag en aanbod? Komen de verkeerde huizen in de verhuur en wordt er een ander type huizen gevraagd? Zou kunnen. Ook daar horen we graag de mening van het college over. Wordt er verkeerd gebouwd in deze gemeente of wordt er veel te weinig gebouwd? En misschien zijn er nog wel wat andere verklaringen. En we kijken daarbij ook in de richting van het college van zeg er wat over. Maar dat is onze conclusie in aanleiding van het hele verhaal. Die woonverordening die geloven we wel, maar vooral wat er omheen speelt. Al die informatie en die trends die daaruit naar voren gehaald kunnen worden, vinden we toch erg interessant, ook in het kader van wat er de komende jaren rondom die woonvisie moet gaan gebeuren. Nou, dan even in de marge. Er wordt in het raadsvoorstel ook iets gezegd over statushouders en asielzoekers. We hebben vorige week in de Hoge Laag, dat meen ik oprecht, een heel keurig verhaal van onze burgemeester gelezen, hoe daar deze gemeente mee omgaat, hoe het college daarmee omgaat. Complimenten, hij is er niet meer, maar breng ze maar over namens onze fractie. Een goed verhaal, zeer verantwoord, maar daarmee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Tijdelijk kunnen we misschien iets regelen met opvang in vrijstaande gebouwen, maar we hebben er ook al eerder vragen over gesteld. Het huisvesten van de statushouders en de geweldige grote aantallen asielzoekers die straks ook in deze gemeente woonruimte moeten vinden, blijft een levensgroot probleem. Communicatie, ook naar bestaande huurders en naar mensen die op dit moment een woning zoeken, is in dit verband heel belangrijk. Nou, dan weer terug naar het verhaal, naar het voorstel. U maakt duidelijk in het voorstel dat er eigenlijk geen alternatief is. Ik kan me de discussie herinneren van een paar maanden geleden, toen er toch wat ideeën waren om dan voor Renkum maar een eigen verordening vast te stellen. Nou, u geeft overtuigend aan dat we daar helemaal niet naartoe moeten, dat we dat niet moeten doen. De verordening die er ligt lijkt ons een prima verordening en een eigen verordening voegt daar niets aan toe, kost alleen maar een hele hoop extra geld. Al met al, wat onze fractie betreft, een sterstuk, een dubbele ster. Een sterstuk in die zin dat het wat ons betreft zo naar de raad kan, zodat er meteen over gestemd kan worden. En een sterstuk voor de kwaliteit van het voorstel. En daar wou ik het bij laten.
GroenLinks, wie van u mag ik het woord geven?
Dank u, voorzitter. De nieuwe huisvestingsverordening is een soort van proef. De periode, zoals door het college aangegeven, van 3 jaar vindt het GroenLinks niet onlogisch. Zo'n nieuwe verordening moet zichzelf bewijzen en 1 jaar is gewoon te kort. Onze vraag is wel hoe je eventueel omgaat met problemen die tussentijds ontstaan. Als de andere gemeenten tussentijds gaan wijzigen, of omdat er centraal besloten wordt om te wijzigen, neem ik aan dat wij ook daar gewoon mee in meegaan. Dat is de eerste. De tweede opmerking die ik heb is, alle huurdersverenigingen geven aan dat 55 euro voor een urgentieverklaring te veel geld is. Het bedrag wordt opgenomen in de belastingverordening overigens. En de onderbouwing van de antwoorden die in het stuk staan, die zijn niet zo heel sterk. Er staat namelijk, het afhandelen van een urgentieverzoek dient zeer zorgvuldig te gebeuren en is arbeidsintensief. Een bijdrage van de aanvrager is dan ook gerechtvaardigd. Nou, die mening deel ik overigens. Maar de kosten van het aanvragen van de urgentie zijn al 3 jaar niet verhoogd, terwijl de kosten wel zijn gestegen, aanmerkelijk hoger dan de 55 euro. Nou, deze tekst kan ik precies zetten bij een kapvergunning. Ik kan hem ook zetten bij het vergunningen van een container. Als je een container op de openbare weg wil plaatsen in Renkum, kost je dat €18,90. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat het afhandelen van een containerplaats ook niet zorgvuldig gebeurt en dat daar ook kosten voor de aanvragen tegenover staan. Mijn vraag aan de wethouder is hoe dit met name voor de minima opgelost zou kunnen worden. Tot zover.
Dank u wel. Nooit geweten dat een container €18,90 kostte, maar nou, dank voor die informatie. D66.
Dank meneer de voorzitter. We zitten hier vandaag bijeen doordat de invoering van de huisvestingswet en het opheffen van de stadsregio Arnhem-Nijmegen het nodig is om een nieuwe regionale huisvestingsordening te maken. Deze verordening wordt het instrument om schaarse woningruimte in deze gemeente te verdelen. De principevraag is, hebben we die verordening eigenlijk wel nodig of kunnen we het gewoon overlaten aan de markt van de woningbouwcorporaties? Kunnen die het niet gewoon zelf doen? Voorzitter, alhoewel D66 van mening is dat overbodige regels buiten toepassing gelaten moeten worden, vinden wij onderhavig instrument zinvol en noodzakelijk. Het is HET instrument voor de gemeente om enige invloed op toewijzing van woning te verkrijgen en om enige uniformiteit in de regio te verkrijgen. Wat wel naar onze mening een lastig punt is, is zeker nu het regionale concept is weggevallen, de vraag op welke wijze alle gemeenten nu invulling gaan geven aan deze oplossing. Kiezen alle gemeenten nu dezelfde verordening, dezelfde tekst, of krijgen wij in het lijstje van gemeenten ook nog gemeenten die daar een eigen invulling aan geven? Of zijn er zelfs nog gemeenten die kiezen voor de vrijheid van de woningbouwcorporaties? Graag enige stand van zaken hoe het staat met onze buurgemeenten die ook deelnemen in deze regionale verordening. De financiële consequenties. Na het eerste jaar wordt de bijdrage per gemeente herijkt op basis van cijfers 2016. En het voorstel is nu om de kosten te betalen uit het budget dat vrijvalt door het voordeel aan de bijdrage aan de voormalige stadsregio. Voorzitter, dit vergt enige toelichting, want zijn de partijen die de boedel van de stadsregio nu beheren het ook met deze oplossing eens? Vanavond al eerder aan de orde gesteld, de categorie economische en maatschappelijke binding, en wij voegen daar ook nog de categorie starters aan toe. Het college motiveert uitdrukkelijk waarom het niet noodzakelijk is om deze groepen een preferente positie te geven. Cijfers tonen dat op dit moment ook aan en de percentages die in de bijlagen zitten ook. Maar ja, dat zijn de cijfers die op basis van het historische gegeven nu aan de orde zijn. Als dat wijzigt in de toekomst, zou het zinvol kunnen zijn om juist ook voor de categorie economisch-maatschappelijke binding en ook voor de starters in deze gemeente een voorziening te treffen. Dus graag een toelichting erover waarom wij van die optie geen gebruik maken. Corporaties worden in dit kader mandaat verleend om namens de betrokken gemeente besluiten te nemen. Dat gaat natuurlijk op het niveau van bezwaarschriften. Alleen, er kunnen natuurlijk corporaties tussen zitten waarbij misschien de besluitvorming niet optimaal plaatsvindt, waardoor er meer bezwaarschriften komen en natuurlijk ook meer beroepen. En de beroepen worden toch naar onze mening door de gemeente gedaan en daar zijn kosten aan verbonden. Wat betekent het als corporaties er een potje van maken en procentueel gezien meer bezwaarschriften behandelen en meer beroepen veroorzaken? De kosten daarvoor zijn niet gedekt. Daar zien wij niets voor terug. In de toelichting, voorzitter, lees ik dat er een reglement urgentie aanvragen woonruimteverdeling is. Dat deel uitmaakt van de bestuursovereenkomst die inmiddels door de betrokken gemeente in de woningmarktregio is gesloten. Dat kan natuurlijk onder uitvoering vallen, dat is het denk ik ook wel, maar het zou fijn zijn als de commissie en in dit geval dan ook de raad die stukken nog ter informatie bijgevoegd krijgt. Dan kunnen we in ieder geval even zien hoe dat complete plaatje eruit ziet. Tot zover.
Dank u wel. Gemeentebelangen, mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er blijven niet heel veel vragen meer over, dus ik zal kort zijn. Wij zijn ook zeer content met het stuk. Kijk, we hadden een vraag over, en die heb ik volgens mij nog niet gehoord. Er staat in het stuk van maatwerk over dat in de verordening niet is opgenomen mensen met een verkregen WMO-indicatie om die voorrang te geven vanwege aangescherpte voorschriften. Graag willen we nog een toelichting van de wethouder hierop, want dat was niet helemaal duidelijk. Nou, Wageningen, het is al genoemd. Dat was bij ons ook een groot stuk van de discussie van het zou zonde zijn als de deuren gesloten worden door twee verschillende verordeningen. Je ziet inderdaad die migratie van buiten de regio. Dus wij zijn zeer benieuwd inderdaad naar het gedeelte van Wageningen en Ede wat hier naartoe komt. We hadden een vraag over die starters, maar dan vraag ik me af of ik die cijfers, dat ik dat dan niet terug kan zien in het stuk. Maar nou goed, dat hoor ik dan zo wel. Er staat inderdaad dat door het lotingsmodel in 2013, dat daardoor starters niet een specifieke doelgroep meer is. Hè? Dus daar niet een specifieke regeling voor te treffen. Maar kunnen we zien, naar aanleiding van dat lotingsmodel van 2013, dat het daadwerkelijk de kansen heeft vergroot voor starters? En welk percentage, et cetera? Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Nijboer, nog vragen?
Dank u wel, voorzitter. Ik was nog niet geweest, maar het is ook niet zo heel veel meer te vragen over. Wij hebben in de fractie het ook gehad over waar de PvdA het ook over had, over de schaarste. Wat het dan precies inhoudt. Dus ik ben heel benieuwd naar het antwoord van de wethouder hierop. En verder waren we enthousiast over het voorstel. En denk ik dat het ook een sterstuk zal zijn voor ons.
Helder, dank u wel. Meneer Verstand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even vooraf, er zijn veel vragen ook wel gesteld over de huisvestingsverordening, ook over zaken die eigenlijk helemaal niet veranderd zijn. Neem niet weg dat het natuurlijk wel een mooie gelegenheid is om er even over te praten met elkaar. Dus, het uitgangspunt is dat het systeem goed werkt. En dat we, nou ja, mochten we, als de wet niet was aangepast of als wij niet de stadsregio hadden opgeheven, dan hadden we hier niet over dit onderwerp zitten praten. Maar het gaat nadrukkelijk hier, die verordening, om het toewijzen van woningen. En niet om het achterliggende beleid. Maar de PvdA haalt denk ik terecht aan, die woningmarkt blijft een heel weerbarstige materie. Niet alleen doordat we natuurlijk de afgelopen jaren een behoorlijke crisis hebben meegemaakt. Maar ook omdat het lastig in te schatten is waar mensen vandaan komen, wat voor bewegingen er op gang komen. Er is nu bijvoorbeeld indicatie dat er heel veel mensen uit de Randstad komen. Jonge gezinnen met kinderen. Dat hoor je dus om je heen, op scholen, kinderdagverblijven. Ja, dat zijn zeg maar fenomenen die niet altijd te vangen zijn in cijfers en prognoses. Maar dus die vragen die u stelt, die zijn op zich wel terecht. Maar ik wil graag voorstellen omdat we waren al van plan om u daar gewoon eens een keer in mee te nemen. Met de prestatieafspraken die we met Vivare gesloten hebben. De voortgang van de nota wonen. Er komt nog een nieuw stuk aan over wonen en zorg, het vervolg. En ook inderdaad over de woningbouwprogrammering. En waarom bouw je nou wat waar? En we hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om wat meer inzicht te krijgen in hoe die cijfers in elkaar zitten. Maar dat is zeg maar vanavond niet onderwerp van discussie. Even kijken. Maar
u zegt, hoor ik u zeggen, dat daar een avond over komt. Wilt u organiseren?
Ja.
Oké, okay, ja, dan staat wel.
Ja, of dat een avond is of een ochtend, dat zal waarschijnlijk een avond zijn. Door verschillende mensen is al wel gevraagd van ja, maar hoe zit dat nou? Gooien we hiermee niet de woningmarkt op slot voor bijvoorbeeld mensen die in Ede wonen of in Wageningen of elders in Nederland? Nee, iedereen kan zich hier gewoon aanmelden via entree. En het klopt inderdaad dat er geen definitie in stond, maar... Ik moet zeggen dat u daar wel een punt heeft, maar om daar nou de hele regio mee op te zalen, maar dat kunnen we in ieder geval meegeven en misschien kan dat dan even, laat ik zo zeggen, ambtshalve gewijzigd worden. We hebben wel even gekeken naar de cijfers uit Wageningen, meer om even te vergelijken. De cijfers die u heeft zijn over de, zeg maar, de afgelopen jaren. We hebben even gekeken, we hebben even de cijfers uit Wageningen en Vallei waren iets ouder, dus we hebben even een vergelijking van gemaakt. Er komen ongeveer in die periode 2009-2011, over 2 jaar tijd, kwamen er 800 uit de stadsregio en 300 uit de Gelderse Vallei. Dus dat is wel een substantieel verschil. Wageningen heeft ervoor gekozen om een eigen verordening te maken. Dat moet ze vooral zelf doen natuurlijk, maar het is ook wel lastig om dat dan vervolgens met Wageningen te gaan doen, omdat je bij een corporatie hebt die daar niet actief is bijvoorbeeld. Dus het systeem, zeg maar, is geen belemmering om ergens in te schrijven en ergens te gaan wonen. Nou, er werd even gerefereerd aan de wachttijd. Ja, die zou 10 jaar zijn. Ja, dat weten we helemaal niet. Want we meten de wachttijd van huis niet. We meten de meettijd. En dat is al een ander meetinstrument. Je kan zomaar, zeg maar, 14 jaar ergens ingeschreven staan. Maar dat wil niet zeggen dat je 14 jaar op een woning moet wachten. Ja, dat zijn die weerbarstige dingen in de woningmarkt waar we niet heel veel grip op hebben. Nou ja, SDS die had een punt over die levensloopbestendigheid en over de maten die niet zouden kloppen en de ontbreken van een wc en dergelijke. Kijk, als wij hier nieuw bouwen, dan hebben we altijd hebben onze eigen normen voor levensloopbestendigheid die in de nota wonen staat. Maar we hebben ook vooral het WAC, de woonadviescommissie, die daarop toetst. Dus in zoverre zijn deze normen niet relevant voor de bouw van de woningen die wij hier mogelijk maken in onze gemeente. Er is gevraagd om een plan van...
Voorzitter, bij interruptie, dat betekent dus dat woningen uit de bestaande woningvoorraad, dat die achteraf, omdat toevalligerwijs een x-aantal maten passen binnen het beeld wat nu geschetst wordt, als levensloopbestendig over rolstoel geschikt verklaard worden. Is dat een juiste interpretatie?
Nou, nee, ik weet niet hoe u hem bedoelt, maar er zijn nu gewoon woningen die niet levensloopgeschikt zijn. Daar komt het neer.
Nee, dat is helder, maar het is natuurlijk ook zo dat een deel van de mensen die op wachtlijsten staan een specifieke woning nodig hebben. Daar praten we hier over, denk ik vooral. We hebben het over de bestaande woningvoorraad ook. En die bestaande woningvoorraad, die ga je dus analyseren, zou je zeggen. En dan ga je concluderen op basis van de mate die de heer Verhagen ook noemde. En ik noemde ook wat zaken daarin. Dat je concludeert van, hey, deze woning blijkt levensloopbestendig zijn. Die is gelukkig zo gebouwd. Is dat een juiste interpretatie? Want die woningen zijn nooit gebouwd met het oogmerk levensloopbestendig te zijn of rolstoel geschikt te zijn. Die zijn er dus als het ware bij toeval.
Nou, de woningen die natuurlijk recent gebouwd zijn, zijn natuurlijk levensloopbestendig. De woningen die wat ouder zijn, ik ga ervan uit dat de corporaties inderdaad weten welke woningen er wel niet levensloopbestendig zijn. En je zometeen met een WMO-indicatie kan je natuurlijk voorrang krijgen in zo'n woning. Nee, dat is inderdaad, wordt mij net ingevlaagd. Er zijn inderdaad weinig woningen die levensloopbestendig zijn. Ja, daarom maken we er zo'n punt van. En daarom hebben wij bijvoorbeeld ook niet zozeer voor de sociale woningvoorraad, maar wel voor VVE's gezegd. Dat kwam trouwens morgen in de commissie om te kijken of je een lening kan aanvragen om je huis levensloopbestendiger te maken. Maar goed, daar ligt gewoon nog een grote opgave. Dat heb je ook niet van de een op het andere moment. Heb je natuurlijk niet al je huizen zomaar even omgebouwd. Nee. Er is gevraagd, hè, van, moet er niet een plan van aanpak komen om de schaarste aan te pakken? Ja, daar hebben we onze nota wonen voor. Niet dat dat nou helemaal het probleem oplost, maar we zullen de komende jaren in de regio een aantal woningen bij moeten bouwen. Dat geldt voor onze gemeente ook. Stel dat je nog eens een paar honderd woningen bijbouwt op een totaal aantal van zo'n 14.000 woningen, ja, is dat natuurlijk niet heel erg veel. Maar ja, dat is nou wel even inherent aan onze gemeente. Er is gewoon niet heel veel capaciteit om een heleboel woningen erbij te bouwen. Maar goed, het plan van aanpak is dus de komende jaren om woningen te gaan bouwen. En dat spreken we af in de subregio Arnhem, regio Noord. En dat was ook een vraag van de VVD. We hebben ook in het vorige systeem, of het systeem wat nu nog geldt, werkte gewoon in de stadsregio. Dus zeg maar dat heeft te maken met die huisvestingsverordening. Maar de afspraken over de aantallen, die worden weer gemaakt in de subregio. Dus daar zit niet, dat is nu al zo, daar verandert verder niks aan. Het CDA vroeg van, ja, waarom is er niet 55 plus leeftijd opgenomen in artikel 8, geloof ik. Dat mag niet. Je mag geen leeftijden zo concreet benoemen. Wat je wel ziet, dat daar wat creatief mee wordt omgegaan. Dat hebben we ook gezien bij het bouwplan wat de heer Den Burger aanhaalde. Is je kan wel adverteren, maar het zijn woningen die vooral geschikt lijken voor een oudere doelgroep. Maar meer mag je niet doen. Dus je mag het niet specifiek een leeftijdscategorie benoemen in je verordening. En daarom staat het er ook niet in. Dan had u het over mevrouw Braam, over de urgentie. Van, hè, moet je dat aannemen? Als er urgentie is, dan denk ik dat je in eerste instantie heel erg blij bent dat er een woning voor je is. Maar daarna staat er dat het kan worden ingetrokken. Dat hoeft niet. Dan gaat de urgentiecommissie over. En als je daar niet mee eens bent, dan kan je daar uiteraard bezwaar tegen maken. Het is ook niet zo, per definitie, dat het niet altijd niet zo gebeurt, maar nogmaals, ik denk dat je blij moet zijn dat je op een gegeven moment een woning krijgt. Hoe lastig dat ook kan zijn als je bijvoorbeeld naar een ander dorp moet verhuizen, dat ben ik helemaal met u eens. Nou, een aantal fracties hebben iets gevraagd over de economische binding. Ja, dat is inderdaad nu geen probleem. Nou, dat zou eventueel, en dat is bij lange na geen probleem als je naar de cijfers kijkt overigens, maar dat zou eventueel een probleem kunnen worden. Nou, en dan hebben we over 4 jaar hebben we weer de mogelijkheid om te zeggen van oké, dat is nu een probleem, hier moeten we wel iets aan doen, we moeten die verordening daarop aanpassen. En of dat tussentijds kan. Ja, kijk, als er natuurlijk grote problemen op de een of andere manier ontstaan, of dat er wetswijzigingen komen, zullen wij ook weer met onze collega's in de stadsregio in overleg moeten om te kijken of we de verordening moeten aanpassen. Kijk, je stelt hem vast voor maximaal 4 jaar. Zo staat het in de wet. Mocht het nodig zijn, dan kan natuurlijk iemand aan de bel trekken. Dat zal gebeuren in het portefeuillehoudersoverleg van de regio. En dan zal met elkaar bekeken worden van ja, is het nodig om de verordening aan te passen? Eigenlijk zoals we dat lokaal ook wel doen als dat nodig is. Ja, de VVD had de vraag, die kon niet helemaal plaats, ging over nieuwe woningen. Als er nu nieuwe woningen worden gebouwd, de huisvestingsverordening gaat niet over het bouwen van nieuwe woningen, maar als er nieuwe woningen worden gebouwd, sociale huurwoningen, gaan ze gewoon onder de verordening vallen. Zo heb ik hem maar eventjes geïnterpreteerd. Even kijken hoor, en dan de Partij van de Arbeid, nou ja, de statushouders haalden aan, dat is inderdaad wel op dit moment een heel actueel onderwerp. Ja, hoe los je dat probleem nou op? Ja, dan kom je wel weer in onze krappe woningmarkt terecht. Het is heel, kijk, we zijn nu aan het kijken wat ook in hoog en laag stond van, goh, kunnen we de staatshouders tijdelijk huisvesten? En tijdelijk zal dan weer voor wat langere tijd zijn, zodat ze ook zometeen kunnen doorstromen naar de woningmarkt. Maar ja, dan zullen er eerst een aantal woningen bij moeten komen. Dan wel dat er een hoop sociale huurwoningen leegkomen, omdat mensen gaan verhuizen naar een andere plaats. Dus ja, dat is wel een lastig inderdaad van hoe je dat gaat doen. Want inderdaad, de mogelijkheden om woningen te bouwen, ondanks dat er de komende jaren wat gronden leegkomen, ja, zijn toch nog wel beperkt. Nou, dan ik had ook al antwoord gegeven op de vraag van GroenLinks over de tussentijdse wijziging. Dan had u nog een vraag over die 55 euro. Ja, ik moet zeggen dat ik me wel alles bij kan voorstellen. Dat je zegt van ja, mensen die het zwaar hebben, moet je dat nou betalen? Maar er zit ook een bepaalde drempel in, dat je niet zomaar daar los mee omgaat. Ja, u noemde allerlei voorbeelden. Ik zeg, of je nou 55 euro moet betalen voor een woning of 51,20 euro voor je paspoort. Ja, ik denk dat je gewoon dat het niet verkeerd is dat daar een bijdrage tegenover staat. Ja, maar dat staat u natuurlijk altijd vrij om daar iets anders van te vinden. Wat doen andere gemeenten? Vraag van D66. Ja, die kan ik bijna niet beantwoorden, want we zijn een van de eerste die het nu voor hebben liggen in de regio. In Arnhem is het in het college al wel vastgesteld. Maar ja, hoe gaat dat? Ja, dat zijn we nu met z'n allen aan het aftasten van ja, hoe zit zo'n nieuwe stadsregionale samenwerking in elkaar? U heeft vorige week ingestemd met Triple Helix. Nou, er zijn een heleboel gemeenteraden geweest waar nog openstaande vragen waren, waar moties zijn ingediend over die Triple Helix. Ja, hoe gaan we er nu mee om? Nou, het idee is nu om alles maar te vervatten in een document dat zometeen aan de portefeuillehouders wordt voorgelegd. En dan moet gekeken worden van ja, is het nodig om eventueel dat weer aan te passen? En in het uiterste geval gaan we weer terug naar 19 gemeenteraden met een gewijzigd voorstel. Ja, dat is het systeem zoals dat nu functioneert. Overigens, als het anders was geweest en nog gewoon bij de stadsregio onder was gebracht, dan had u daar verder helemaal geen invloed op gehad. Dan was het in de stadsregioraad was dat afgekaart. Dus. U had een vraag over de 50.000 euro. De bijdrage voor de stadsregio-samenwerking gaat omlaag. Maar een aantal taken, dat hebben we toen bij de discussie over de nieuwe stadsregio ook al aangehaald, een aantal taken moet natuurlijk gewoon gebeuren. En een van die dingen is dat je met elkaar die huisvestingsverordening doet. Dus we hebben gezegd, van, nou, er valt 50.000 euro vrij, maar van in die 50.000 euro zat een pakweg 15.000 euro die we nodig hadden voor de huisvestingsverordening, voor onderzoek, voor samenwerking en dat soort dingen. En er komt ook een voorstel, ik weet niet helemaal zeker meer of het in een najaarsnota of de begroting komt, om gewoon een deel van het geld dat volgend jaar vrijvalt, om dat gewoon in te zetten. Dus je niet rijk te rekenen met 50.000 euro, maar met 35.000 euro besparing op de stadsregionale samenwerking. Wat als een coöperatie er een puinhoop van maakt, heb ik maar uw vraag maar even geïnterpreteerd. Dat wil zeggen van als er heel veel klachten over zijn, ja, dan moet in eerste instantie een stevig gesprek met die coöperatie gaan hebben. En als dat niet werkt, dan wacht de gang naar de minister die er uiteindelijk over gaat. Dus als iemand heel veel bezwaarschriften krijgt, ja, dan kan je of hele kritische huurders hebben, of je hebt natuurlijk of je doet een aantal dingen niet goed. En dan is het aan de stadsregio om daar een stevig gesprek mee te voeren. Nou, gemeentebelangen vroeg van, ja, wat heeft dat lotingssysteem nou in aantallen opgeleverd? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet met aantallen zeggen. Dat weet ik gewoon niet. Dat is vast wel ergens te achterhalen. Maar feit is gewoon dat het ervoor niet was, dus dat starters geen kans maakten. En nu maken ze opeens met de eerste toewijzing wel een kans. Dus dat is, en hoeveel plaatsen, dat is ongetwijfeld achterhalen. Maar dat kan ik u eventueel nog, als u dat heel graag wil weten, kunnen we u dat uiteraard wel laten weten. Dan had u nog een vraag over de WMO, hoe dat zit. Je kan nu met een WMO-indicatie kan je een voering krijgen. En dat blijft gewoon, dat verandert verder niet. Nou, volgens mij heb ik de belangrijkste vragen zo wel beantwoord.
Nou, dat gaan we eens bekijken. Ik kijk even links, meneer Erkens.
Ja, voorzitter, ik begrijp dat de behandeling beperkt moet blijven tot een technische behandeling. Een beetje jammer, maar goed, we hebben een toezegging dat we nog een keer uitgebreid gaan praten over de cijfers achter de cijfers. Dus daar klampen we ons dan voorlopig maar aan vast. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de opmerking van het college over de statuszoekers. Ja, dat het een groot probleem is, dat weten we met z'n allen. Maar we hadden gehoopt dat er ook wat meegedacht zou worden, ook door het college, over de oplossing op middellange termijn. Maar misschien is dat dan ook iets wat dan op die avond aan de orde moet komen, waarbij we meer over de inhoud van het wonen en de woonverordening gaan praten dan nu het geval is.
Meneer Boon.
Dank u, voorzitter. Ik had nog even de vraag over die 55 euro. Als ik het goed in de stukken gelezen heb, staat deze niet in deze verordening, maar staat die in de belastingverordening? Of komt die in de belastingverordening te staan? Dat staat hier ergens in de bijlagen. En ik vroeg me gewoon af wat de mening was of ik daar met de kwijtscheldingsverordening of de belastingverordening bij op terug zou kunnen komen. Wat daar de mening van de wethouder van was.
D66.
Meneer voorzitter, ik mis nog even het verhaal over starters, waarom we die geen preferente positie geven.
Gemeentebelangen nog. Moet ik het goed doen? Meneer Verhagen.
Ja, ik ben niet helemaal tevreden met het antwoord van de wethouder over mijn punt met bijlage 2. Ik zou toch willen vragen of de wethouder mijn opmerkingen, ook de opmerking van de heer Ten Brugge, mee wil nemen. Ambtelijk om te onderzoeken of er wat aanscherping kan plaatsvinden. Want het is een beetje raar dat je wel afmetingen en breedtes van slaapkamers omschrijft, maar dat je niet de badkamer, toch ook een belangrijk onderdeel van de woning, wat nauwkeuriger benoemt. En dat hoeft niet ten koste te gaan van de labels van de bestaande woningvoorraad, want dat, daar zit de pijn natuurlijk, dat snap ik ook.
Mevrouw Braam, in één keer goed, door mij.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even zitten kijken, er is zo'n soort van vraag-antwoord spelletje op de site van de VNG. En daar kun je wel, zeg maar als je het labelen wil noemen, starters en ouderen. Je mag misschien niet de leeftijd 55 plus noemen, maar je kunt er wel wat aan doen om ze te labelen. Staat daar in ieder geval in de antwoorden die er op vragen gesteld zijn. Ik vroeg me nog even af, ik had nog geen antwoord gehad op de vraag waarom er nu geen eenmalige optelling van meetijd meer is bij mensen die samen een nieuwe woning zoeken. En waarom aan de mbo-instelling nu niveau 4 is toegevoegd, of dat een reden heeft.
Meneer Den Burger nog.
Ja, voorzitter, alleen even een opmerking over die 55 plus toch weer. Mevrouw Braam gaat wat mij betreft daar terecht op in. Ik heb een stukje tekst voorgelezen uit de inspraaknota. Daar staat ook letterlijk een 55 plus labeling dat dat mogelijk zou zijn. Ik weet dat het in de wet niet kan. Dat was juist de vraag van hoe kun je in je inspraaknota schrijven dat 55 plus labeling mogelijk is, tegelijkertijd uitspreken dat het in de wet niet kan. Daar zit voor mij een spanningsveld, maar misschien is de oplossing die mevrouw Braam aanduidt van omschrijft dan dat het niet voor ouderen open staat, is dat de oplossing?
We gaan kijken of de wethouder wat antwoorden kan geven nog.
Ik kan nog wel wat antwoorden geven, voorzitter. Allereerst... Ja, even naar de PvdA. Ik kan me wel voorstellen als u inderdaad zo'n pleidooi had, dat zegt, ja, ik ben enigszins teleurgesteld, want ik had het wel graag meer over de inhoud willen hebben. Ik wil het ook graag met u over de inhoud hebben, maar ja, dus toevallig leent dit stuk zich er niet voor. Nu heeft u het over de statushouders. Waar we nu dus mee bezig zijn is om korte termijn die huisvesting vinden. En kijk, wat die statushouders, we hoeven verder denk ik niet zozeer als een aparte groep te zien, maar in het totaal van de druk op onze woningmarkt zal door het toenemende aantal statushouders, zal ook die toenemende druk zijn. Dus onze bouwopgave zal gewoon groter worden. Ja, en dat wordt wel een uitdaging, want ja, u weet allemaal, zeker ook in deze commissie, hoe kritisch u bent op het moment dat we ergens extra woningen gaan bouwen. Dus ja, dat is gewoon een lastige discussie. En de vraag is eventjes van, nou ja, we hebben ook in het coalitieakkoord staan, want nou ja, het moet goed passen binnen de omgeving. We kunnen nergens buiten de bebouwde kom bouwen, maar wat die statushouders dus doen, die verhogen gewoon de druk. En daar zullen we... ik heb nu niet direct de oplossing. Ik kan niet zomaar even zeggen van, ja, tenzij we een grote flat gaan bouwen. Maar ja, dat is denk ik ook niet wat u wil. Maar goed, daar komen we dus nog zeker over te spreken. Ja, GroenLinks, ja, of u daar bij de kwijtscheldingsverordening op kan terugkomen. Ja, u kunt daarop terugkomen, maar... Of u dat dan, hoe dat dan precies moet, daar moet ik u, dat zou, kan ik u niet...
Nee, ter interruptie, wat ik bedoelde is, deze staat volgens mij nu niet in deze huidige verordening. Maar hij wordt wel genoemd in de bijlage en hij staat overal genoemd als waarde. Terwijl ik me afvraag van waar staat hij dan wel vermeld? Waar stellen wij deze vast als raad?
Ja. Ik stel voor dat we gewoon dat we dat even schriftelijk zo meteen na deze commissievergadering u nog even laten weten hoe dat precies zit. En als u er dan een vervolg aan wil geven, want ik snap wat u bedoelt, dan kunt u dat dan doen. Laten we dat even voor de raadsvergadering nog weten. D66, starters. Waarom is starters geen preferente groep? Ja, ik denk dat je ook moet uitkijken door alles en iedereen een preferente groep te gaan laten zijn natuurlijk. Hè? Want anders moet je alles en iedereen zo meteen gaan helpen. En we zien nu al dat we met de preferente groepen die we hebben, in ieder geval de staatshouders, dat al een groot probleem is. Maar het is natuurlijk wel zo dat er een paar jaar geleden wat aan gedaan is door die starters, door met dat lotingssysteem mee te gaan doen. Dus die kans dat die starter die woning krijgt is al wat groter. Ja, dat neemt overigens niet weg, hè, dat er hoe dan ook er nog altijd een druk zit op onze woningmarkt. Dus het blijft nog altijd lastig om een woning te vinden. Het blijft ook, in onze gemeente is het ook gewoon lastig om een betaalbare koopwoning te vinden. Zeker in sommige delen van de gemeente. Daar moet je ook niet voor weglopen, dat is gewoon zo. Ja, dat heeft ook te maken dat mensen hier heel graag willen wonen en dat je hier mooi woont. Dus zo, ja.
Voorzitter, bij interruptie, maar dat blijkt nou juist niet uit de cijfers. Als je kijkt naar de toewijzing van sociale huurwoningen, is het in Renkum veel moeilijker om de huizen die vrijkomen weer te verhuren dan in andere gemeentes. Dus zo groot is die druk niet in deze gemeente. Of mensen zijn heel kritisch dat ze niet ingaan op de aangeboden woning. Dan wel, het probleem is veel minder ernstig dan we al die jaren gedacht hebben.
Ja, voorzitter, kijk, mijn verhaal ging meer even in dit geval over de algemene woningdruk die er was. Dus niet alleen met sociale woningen, maar ook met andere. Het is gewoon soms lastig om een woning te vinden, omdat de prijzen bijvoorbeeld ook wat hoger zijn. Maar waar het ook in kan zitten, is dat mensen geen woning accepteren. Heeft niet zozeer met de aantallen te maken, maar je hebt ook een kwalitatieve mismatch. Hè? Dus dat zit er ook in. Maar dat neemt niet weg dat die druk bij ons wel lager is dan bij de anderen, maar hij is er nog altijd wel.
Meneer voorzitter, bij interruptie. Zijn er verder nu cijfers over starters in deze gemeente?
Wat voor cijfers?
Oké, okay, nou, sinds een enige periode mogen starters meeloten, dat is helder. Alleen, wat dat voor effect heeft op het aantal mensen, starters die in deze gemeente komen, is even de vraag. Worden ze ingeloot, worden ze uitgeloot, hoe snel krijgen ze een woning en wat betekent dat voor de totale groep? Want anders kan je ook zeggen, binnen de groep starters en binnen de loting kunnen we zorgen voor een preferente positie bij de loting, als dat zinvol is.
Ja, voorzitter, ik denk in zijn algemeenheid dat starters op de woningmarkt sowieso wel lastig is. Dus als er iets was te verzinnen geweest om dat te ondervangen, was dat denk ik wel gebeurd als dat nodig was. Die cijfers weet ik niet. Ik zal gewoon in dezelfde brief die naar GroenLinks sturen, zullen we kijken of we de cijfers daarvan kunnen achterhalen. En dan kunt u zien hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Nou, SZS vraagt om de aanscherping van de normen in te brengen in het regionaal overleg. Nou, dat zullen we doen. Wat niet wil zeggen dat het direct tot een aanpassing leidt, maar het is wel even goed om te kijken bij de collega's, om te kijken of dat zo gaat. Ja, dat zullen we doen, dat zeg ik bij deze toe.
Neem dan die deurposten mee.
Ja, ik neem de deurposten mee. Ja. Dan heeft het CDA aangevuld met de VVD 3 vragen gesteld over 55 plus wat moet je dan? Moet je dan als ouder omschrijven? De eenmalige meetijd in MBO 4. En daar wou ik even kijken of de medewerker die antwoorden kan geven. De eerste is waarom je zeg maar eventueel de term ouderen niet mee zou kunnen nemen in plaats van 55 plus.
Het is 55 plus, dat mag er niet meer in zijn. Er mag geen leeftijddiscriminatie meer worden toegepast bij het toewijzen van woningen. Daarom mag je niet meer labelen met 55 plus. Ja, je mag ze aangeven van deze woningen zijn geschikt voor ouderen of starters.
Bij interruptie, hoe is het dan mogelijk dat in de beantwoordingsnota gesteld wordt dat het wel mogelijk is aan corporaties om 55 plus labels te gebruiken? Daar klopt iets niet. Of de inspraaknota klopt niet in zijn beantwoording.
Voorzitter, ik denk dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat je wel woningen kan aanprijzen voor een. Dat heeft het meer met het aanprijzen te maken voor een bepaalde categorie.
Even aanvullend, je mag ze wel laat me zeggen, labelen, maar stel dat iemand komt met een leeftijd, ik noem maar even 48 jaar, mag je niet weigeren. Nee.
Eenmalige meetijd. MBO 4?
Nou, die MBO 4 zou ik moeten nazoeken, want dat weet ik zo echt niet. 1, 2, 3...
Stond niet in de oude verordening.
Oké, die stond... Nou, zou ik moeten nazoeken, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet.
Ook die vraag nemen we wel even mee, ja. Die vraag van de eenmalige meetijd, kunt u even herhalen?
In de oude verordening stond dat de eenmalig de meetijd van twee mensen die samen een sociale huurwoning gaan zoeken, dat die opgeteld wordt. Dus dat je een langere meetijd hebt en dus eerder in aanmerking komt. En dat is nu uit deze nieuwe verordening verwijderd. En ik vroeg me af waarom. Is daar een reden voor?
Nou, zover ik weet, het kan veranderd zijn, maar zover ik weet... is het hetzelfde gebleven als de oude. Dus daar zou ik ook naar moeten vragen van of dat echt veranderd is. Want een paar dingen zijn maar echt veranderd tegenover de oude verordening. Dus daar zou ik naar moeten vragen.
Goed, nemen we dan meteen even mee. Dus volgens mij zijn er...
Nu zijn we volgens mij zover dat de wethouder nog een paar losse eindjes heeft om richting u te beantwoorden. Nu moet ik opletten dat ik niet aan politiek ga doen als technisch voorzitter. Maar ik zit me even af te vragen of deze vragen ook van invloed zijn... en de antwoorden van invloed zijn op het wel of niet kunnen instemmen met dit stuk. En volgens mij is dat namelijk niet het geval. Maar dat laat ik natuurlijk aan u over. Als het niet het geval is, dan zouden we nu kunnen zeggen dat het een teststuk is geworden. Want ik heb drie partijen al horen zeggen dat het een teststuk kan zijn. Als mijn redenering klopt, dan is dat zo. Maar ik vraag het even aan u. Ik zie heel veel mensen nu knikken en ook iemand aarzelen, geloof ik.
Nou ja, als er inderdaad nog aanvullende informatie komt en die mocht niet naar tevredenheid zijn, kun je altijd de ster afhalen. Dus ja, ik denk dat een prima.
Volgens mij is het helder. Dan krijgen wij voor de vergadering van u nog enige toelichting op een viertal punten. En is dit stuk afgedaan als sterstuk. En gaan wij... naar ons volgende onderwerp, bestemmingsplan van de Molenallee. En de vraag aan u is... Ja. De vraag aan u is om het bestemmingsplan van de Molenallee Berklaan 2015 gewijzigd vast te stellen... en geen exploitatieplan vast te stellen. Wie u er mag ik het woord geven? Meneer Den Burg.
Dank u wel, voorzitter. Mooi bestemmingsplan. Goed dat er een ontwikkeling in doorwet is op die locatie. Ik denk dat velen van ons het plan ook eerder gezien hebben bij presentaties en dergelijke. Dus wat dat betreft prima. Een tweetal kleinere opmerkingen. Ik kan het niet laten, zoals u weet. In de verbeelding is sprake van een heel klein strookje... maatschappelijke doeleinden, dat is een strookje wat grenst aan de brandweer. Daar zit geen bouwvlak in. Maar in de regelgeving wordt omstandig geschreven over wat er in het bouwvlak kan gebeuren. Het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden. Nou, 100% van niks, dat weten we wat dat is. Er mogen erfscheidingen opgericht worden binnen het bouwvlak, enzovoorts, enzovoorts. Dus mijns inziens kan heel artikel 321 en 322 geschrapt worden. Dus graag daar een antwoord op van de wet aan. Ik zou me kunnen voorstellen, zo, dat hebben we vaker zo gedaan... dat dat ambtshalve geregeld kan worden. Dan een vraag over het flora en fauna, de quickscan die er geweest is. Bij al deze bestemmingsplannen, dat geldt ook voor de andere overigens, geldt dat een dergelijk onderzoek gedaan moet worden. Dat is dus ook gedaan, complimenten daarvoor. Alleen deze varianten hebben erg veel open einde. In de zin van dat bijvoorbeeld geschreven wordt... dat bij het politiebureau open stootvoegen zijn. En het zou kunnen zijn dat er misschien wel dwergvleermuizen voor zouden kunnen komen. En vervolgens wordt geadviseerd om daar nader onderzoek over te doen. Dan denk ik van, dit onderzoek is in ieder geval weggegooid geld. Buitengewoon jammer, weliswaar belasten wij het door naar de initiatiefnemer, want het blijft maatschappelijk geld. Dat zou je niet moeten willen. Vervolgens wordt er geschreven dat er in de periode van mei tot oktober, en we weten allemaal dat het nu oktober is, er tellingen gedaan zouden moeten worden naar die vleermuizen. Dat is dus al te laat. Dus dat betekent dat het project sowieso een jaar doorschuift. Bij mij in ieder geval zat er op dit punt enige irritatie in de zin van, als je dan een flora- en fauna-onderzoek doet, doe het goed in het seizoen dat er is. Zorg dat er tellingen zijn. Als die vleermuizen er zijn, prima, dan moet je er iets aan doen. Maar dit soort open einde waarin geadviseerd wordt van er zou nog onderzoek gedaan moeten worden, dan denk ik van nu niet doen,
dan moet je het maar bij de omgevingsvergunning doen. En eerlijk gezegd komt in het bestemmingsplan wat we hierna behandelen, komen soortgelijke zaken naar voren. En ik vind het buitengewoon jammer.
Helder. Ik kijk even rechts van mij. Meneer Verhagen. Even uw microfoon alsjeblieft. En misschien, ja, geweldig.
Hij gaat weer uit. Ja. Ik wil alleen even zeggen dat ik dit een heel bijzonder plan vind, waar het planproces heel goed verlopen is en een goede invulling is gerealiseerd. En wat vooral bijzonder is, dat er geen zienswijzen waren. En ja, ik woon nog maar 8 jaar in deze gemeente, maar volgens mij is dat vrij uniek voor deze gemeente. Dus ik denk dat dat een compliment voor alle partijen waard is. Dat was het.
Ik kijk verder aan de rechterkant, ik steek over. En ben bij de heer Van Dijk?
Dat ben ik, ja. Ja. Kijk, ik vertel hem uit zijn naam erop zitten. Nee, maar...
Ik zat naar uw charmante bewegingen te kijken. Van wil die wel of wil die niet?
Ja, dat hebben wel meer mensen hier. Ja. Nee, flauwegein. Maar wij eigenlijk ook complimenten maken voor dit plan. Inderdaad, volgens mij bijna uniek dat er geen zienswijzes zijn ingediend. Er is ook een aantal keren zelf bij de voorlichtingsbijeenkomsten geweest en het was ook heel positief. Dus wat ons betreft kunnen we dit plan vaststellen.
Verder niemand, dan is er volgens mij alleen een vraag van de VVD voor de wethouder.
Nou, dank u wel, voorzitter. Maar ik wil toch even beginnen om te reageren dat het uniek is dat er geen zienswijzen worden ingediend. Want dat gebeurt gelukkig wel vaker. Dus voor mij, maar dat blijkt denk ik ook al uit de afgelopen maand, ik heb het idee dat we op de goede weg zijn wat dat betreft. En het is inderdaad, dat moet ook gezegd worden, een goed plan en het heel goed voortraject gelopen. Dan inderdaad de twee kritische punten van de VVD. U stelt voor om heel artikel 321 en 322 te schrappen. Nou, dat kan niet, want je moet wel in dat stuk grond moet je wel bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld tuinhekken, tuinmuren, vlaggenmasten en dergelijke wel op te richten. Dus dat kan niet. We kan wel deels met u meegaan, maar dat zit hem dan met name in 322 en dan onder D. En dan, ja, die heeft het waarschijnlijk de tekst niet voor u, maar ik kan zeggen, er staat, ja u wel, maar misschien niet allemaal. Maar de tekst van dat artikel staat onder andere met dien verstande dat de bouwhoogte van overige bouwwerken bij en ten behoeve van de bedrijfswoning maximaal 3 meter mag bedragen. Er komt geen bedrijfswoning in dat stuk. Dus dat is zeg maar iets wat fundamenteel fout is in de regels. En daarvan zou ik willen voorstellen dat we dat ambtshalve wijzigen, want ja, dat is verder geen schokkend iets, denk ik, maar...
Voorzitter, als aanvulling erop, de laatste zin van datzelfde subartikel D, daar staat binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinscheidingen, tuinhekken, tuinmuren en keermuren maximaal 2 meter. Er is geen bouwvlak, dus met alle respect, die dingen mag je dus niet oprichten. Dus die kan ook geschrapt worden.
Nou, dan stel ik voor dat we daar nog even naar kijken, maar ook dat doet heeft verder geen gevolgen voor het hele plan. Maar, dus als u dat toestaat, zal de voorzitter u zo nog wel even vragen, maar geen inhoudelijke wijzigingen, maar hooguit wat administratieve even in dit subartikel bij het subartikel sub 3.2 in ieder geval plaatsvinden. En dan de flora en fauna. Er is inderdaad een globaal onderzoek gedaan. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat er bij het aanvragen van de bouwvergunning, dat er een... diepgaande onderzoek moet gebeuren om te kijken van wat is daar nou heel concreet aan de hand. Maar intussen tijd is het zo dat de aanvrager al allerlei maatregelen heeft genomen om mogelijk vleermuizen en dergelijke, er zijn kasten opgehangen om vleermuizen al te vangen, uitzetten, voor een ander huis te zorgen. Dus er wordt wel degelijk wat aan gedaan. Die tellingen, dat hoeft niet per se, maar het is zeg maar vrij gebruikelijk dat je een globaal onderzoek doet, kijkt, moet er iets gebeuren, er gebeurt nu al iets, en vervolgens zometeen bij de aanvraag van de vergunning moet het gewoon allemaal helemaal op orde zijn. Dus dit gebeurt wel vaker op deze manier.
Wie u wil nog reageren in de tweede termijn? Niemand, mag ik er dan van uitgaan dat punt 6, bestemmingsplan van de Molenallee Berkelaan 2015, een sterstuk voor u is? Dank u wel daarvoor. En dan gaan wij over naar punt 7 van de agenda. En punt 7 is het bestemmingsplan Utrechtseweg 60 te Hilsum 2015, of moet ik zeggen het Beekdal. Geadviseerd besluit in te stemmen met de gegeven
reacties op de ingediende zienswijze. Het 2. Het bestemmingsplan Utrechtseweg 60/2015 gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Wie uur wil hierover het woord voeren? Meneer Boon, zal ik bij u beginnen?
Ja, hallo.
Voorzitter, in april zijn in de commissie Leefomgeving de eerste contouren van dit plan al geschetst onder de kop Nieuwbouw Beekdal. GroenLinks heeft een aantal vragen gesteld en een aantal opmerkingen gemaakt en die zijn beantwoord en of overgenomen. Door de vorm van de gebouwen ontstaat er een betere doorkijk. De gebouwen worden lager, van 16 meter naar 9 meter. Hierdoor krijgt het geheel een veel minder massieve uitstraling met meer groen en dat ervaren wij als positief. Daarnaast hebben wij er geen bezwaar tegen dat het college de wijzigingsbevoegdheid krijgt. In onze ogen is deze voldoende ingekaderd. Wij kunnen ons dus vinden in het voorstel.
Dank u wel. Ik ga verder naar deze 60 gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, en inderdaad een prachtig plan. Niet echt inhoudelijk een vraag. Wel meer van hoe gaat dat straks in het proces met die mensen die daar wonen? Hè? Ik weet niet of ik dat nu mag stellen of dat later een keer aan bod komt. Maar is het zo dat de mensen die daar wonen ook opgevangen kunnen worden bij andere vestigingen van Filente in een ander dorp? Of wellicht in Ede zelfs? Dat is even een vraag die naar ons toe kwam, bezorgdheid van inwoners. Ja, tot dus.
Helder. Ja. Gaan we naar de overkant. Mevrouw Nijboer, de heer Verhagen.
Voorzitter, ook hier denk ik een goed planproces met een plan wat er goed uitziet. Mijn zorg was inderdaad ook even het belang van de aanwonenden die een zienswijze heeft ingediend. Ik heb iets gehoord dat er naar aanleiding van de aanpassing overleg is geweest. Ik zou graag willen weten, is die omwonenden tevreden met de aanpassing die er nu is?
Mevrouw Braam.
Ja, ik sluit me aan bij de vraag van mijn voorganger. Inderdaad, hoe moeten we het zien straks bij die wijzigingsbevoegdheid? Hoe gaat dat proces dan verder? Want hij komt niet meer naar de raad, dus wij zien het waarschijnlijk niet meer. Maar hoe loopt dat met het proces met de aanwonenden daar?
Dank u wel, meneer Den Burger.
Ja, voorzitter, een aansluiting op de laatste opmerking. Ook wat ons betreft gewoon zo'n prachtig plan, ook een prachtig proces. Maar toch, die wijzigingsbevoegdheid die erin zit. Vraag daarover eigenlijk aan de wethouder. Wat we lezen is dat binnen de vlek van de wijzigingsbevoegdheid aan de noord- en oostzijde de bouwlocatie 3 meter teruggedrongen is voor de bovenbouw, maar niet voor de parkeergarage, de toerit daartoe, de keermuren en dat soort zaken. En eigenlijk vragen wij ons af wat daar de reden voor is. En zeker ook als je het oorspronkelijke plan in gedachten hebt van het derde gebouw ook. Als je de tekeningen vergelijkt van waar de oorspronkelijke noordzijde van dat derde bouwblok, het meest oostelijke bouwblok, stond, dan staat het aanzienlijk terug ten opzichte van de vlek van de wijzigingsbevoegdheid. Dus we vragen ons sowieso af waarom die vlek zo groot is geworden, waarom die zo groot blijft, als het gebouw zelf teruggaat en de parkeergarage klaarblijkelijk de maat zou moeten blijven behouden die nu in zijn ruimste jas voorzien is.
Ik kijk nog even aan de overkant, Partij van de Arbeid. Geen opmerkingen. Dan vragen we de wethouder om eens te kijken of hij ons kan antwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hier wel zienswijze. Maar die hebben we gelukkig volgens mij goed kunnen beantwoorden. De vraag van gemeentebelangen. Hoe gaat het zometeen lopen met de verhuizingen? Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar wat we nu weten is dat Filente gefaseerd wil gaan slopen en bouwen. Dus wat we doen is mensen gewoon op een plek laten wonen totdat er een nieuw deel klaar is en dan de mensen verhuizen. Dus als het goed is, als het allemaal goed loopt, maar goed, daar zitten nog wat mitsen en maren, haken en ogen aan, dan kan het zijn dat je dus maar één keer hoeft te verhuizen. Dat is ook waar Filente op inzet. SZS vraagt of de omwonenden, vroeg CDA ook trouwens, of die nu tevreden is. Ja, die is helemaal tevreden met de aanpassingen die gedaan zijn. Maar die heeft inderdaad vooral zienswijze ingediend om later niet zijn rechten te verspelen. Maar daar is goed overleg over. Daar is ook goed overleg mee geweest over die garage. En dat blijft ook goed mee overleg. Als mocht dat die wijzigingsbevoegdheid ooit nodig zijn, zeg maar, dan gaan we blijven ook in overleg met deze man. Maar die heeft nu geen bezwaar tegen de ingang van die parkeergarage aan die kant, dingen met name te doen om het gebouw.
Helder voor iedereen? Dan betekent dit volgens mij dat wij het bestemmingsplan Utrechtseweg 60 Hilsum 2015 als teststuk naar de raad kunnen sturen. Ook dat is helder. Punt 8, de verslaglegging van de commissievergadering van vorige keer. Daar zijn geen opmerkingen over gekomen. Dus ook die kunnen we vaststellen. Ingekomen stukken waren er niet, hadden we geconstateerd. En dan is het, even kijken, 9 minuten over 9. Dat is mooi. En kunnen wij deze vergadering sluiten, wilde ik zeggen. Maar ik mis iets. Nee? Nou, dan is het 9 over 9 en sluit ik deze vergadering. Met dank. Succes.